Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is 180, Johan de Heer, 180, de versen 1, 3 en 4. Jezus die mijn ziel bebindt, levensstormen loeien, Heer. Oké. Nog een keer, want het schijnt niet goed over te komen. Johannes de Heer, 180, vers 1, 3 en 4. Ons volgende lied is 357, vers 1, 3 en 6. Hoe lieflijk, hoe volhelden ook. 357, 1, 3 en 6. Ons laatste lied van de voorgang is 571, alle drie de verzen. O liefde Gods, oneindig groot. 571. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom In bijzonder aan broeder Thomas, wij wensen je God zegen en zijn vrijheid bij het brengen van zijn woord. Ook Meta, dank u wel dat u ons weer wil begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Jan Hendrik Meijnema. Ook dan bent u weer uitgenodigd. Ook hebben we volgende week zondag de maandelijkse boekentafel. Zoals u inmiddels zult weten, hebben we 16 februari, zo de heren willen wij leveren een doopdienst. We krijgen dan steeds weer de vraag, wie gaan we gedoopt worden? Op dit moment hebben we 2 aanmeldingen. En dat zijn Roel en Marian Kramer. Misschien willen jullie even verstaan voor degenen die jullie niet kennen. Dankjewel. Maar er vinden nog gesprekken plaats. Hoogstwaarschijnlijk worden er meer. Als er onder ons zijn die hier met twijfels zitten of vragen hierover hebben, laat het ons weten en u kunt een vrijblijvend gesprek met ons aangaan. Voorbeden willen we doen. Ook in dit geval voor Marian Kramer en uiteraard voor Roel. Want Marian, haar moeder, is overleden, wordt morgen begraven. We wensen je ook veel sterkte en Gods nabijheid daarbij toe. Ook willen we voorbeden doen voor Israël, de gegijzelden en de families. Voor Joop Methorst, de heren van Bennekom, die er steeds in revalidatie zitten. Voor Adrie van Engelenburg, die is verhuisd, die heeft haar woning moeten verlaten en die is nu opgenomen in het zorgcentrum Boveneind. En wij hopen en bidden dat ze zich daar ook mag thuis voelen. Dan hebben we nog een bosje bloemen weg te geven. Die geven we dan voor bemoediging aan Adrie van Engelenburg. En die wordt daar bezorgd, zoals je goed begrepen hebt, door Francis daar een steentje aan bijdragen. Voor ik het dienst overdraag wil ik een tekst voorlezen uit 1 Petrus 1, vers 14 tot 16. Wordt als gehoorzame kinderen geniet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt u ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen 43, Johannes 43, de eerste 2 versen voor de begroeting en de 3 en 4 na de begroeting. 43. En ik wens u een gezegende dienst en indien mogelijk doen we het staande.
Goedemiddag allemaal. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed waarin we alles waarmee we gekomen zijn ook aan de Heer kunnen voorleggen. Om ook datgene wat Hij ons wil geven tot zijn eer te kunnen en te mogen ontvangen. We mogen het tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Voordat ik het vergeet, deze folders, Christus in de tabernakel, onderwijs, samenzang en ontmoeting, deze folders liggen bij de uitgang op de boekentafel. Dus u kunt er eentje meenemen als u daar interesse in heeft. Dan kan ik het niet vergeten. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God, wat een voorrecht, wat we net al gezongen hebben een paar keer over, om u te loven en te prijzen, om te zingen van de vreugde. O, welk een vreugde is het te mogen weten een kind van u te zijn. En Heer, laat het zo zijn dat het vanmiddag voor ons allen mag gelden. Dat we uw kinderen zijn. En dat we ook die zekerheid mogen hebben dat we uw kinderen zijn. Heere God, en dan kan het niet anders dat als wij dat beseffen diepst in ons hart. Dat er een vreugde opwelt uit ons hart. Om de genade die u ons hebt bewezen in de Heer Jezus Christus. Dat hij voor ons aan het kruis op Golgotha is gestorven. En dat we mogen weten, hij gaf zijn leven, zodat wij zijn leven mochten ontvangen. Heer, wat een voorrecht. Wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een goedheid. Dat we in die vreugde, in die zekerheid mogen leven. En Heer, we willen u zo bidden. Voor elkaar. U weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. Misschien zijn de omstandigheden van het leven helemaal niet zo vreugdevol. Misschien gaan we door de pijn en de moeite van het bestaan. Door verdriet. Door rouw. Door gemis. Door eenzaamheid. Door ziekte. Door ouderdom. Door de gebreken die erbij komen kijken. Maar laat het zo zijn, Heer, dat die bron van vreugde blijft stromen. Omdat die bron van vreugde niet gebaseerd is, niet komt uit de omstandigheden van het leven, maar zijn oorsprong vindt in u. En Heer, laat het dan zo zijn, dat wij ondanks de omstandigheden van het leven, ja, ons mogen verheugen dat we uw kinderen mogen zijn. En dat we ook daar uw kracht voor krijgen en inkrijgen om in de omstandigheden van het leven door te kunnen. En ook vanmiddag, Heer, u kent ons. En u kent de stemmen van ons hart. En laat het zo zijn dat vanmiddag de stemmen zullen zwijgen, zodat wij uw stem verstaan. En dat wij met elkaar u mogen ontmoeten. En dat wij met elkaar mogen weten dat u ons leidt door uw Heilige Geest in uw woord. En dat alles zijn tot lof en tot eer en tot verhoging van uw naam. Heer, we willen u zo bidden voor elkaar. Als we denken aan Joop Methors en Gerard van Bennekom, die aan het revalideren zijn, dan willen we u bidden, Heer, dat u ook daar in dat hele proces erbij zult zijn. En tegelijkertijd danken wij u dat u hen niet verlaat, omdat het uw kinderen zijn. En dat ze die zekerheid ook mogen hebben. We willen u bidden, Heer, voor Adrie van Engelenburg, nu ze haar woning heeft moeten verlaten en is opgenomen in het zorgcentrum. Heer, we willen u bidden dat ook die overgang goed mag verlopen. Dat ze uw rust en uw vrede mag ervaren. Dat ze mag ervaren dat u als de goede herder voor haar uitgaat. Steeds weer opnieuw. Heer, wilt u erbij zijn? Wilt u het zicht geven, steeds weer opnieuw, op uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus? We willen u bidden, Heer, voor broeder en zuster Kramer. Als ze morgen moeder zullen begraven. Heer, nou mogen we zo uitzien naar het moment dat ze gedoopt worden. Dat ze hun oude leven met Christus in het graf achterlaten. En in een nieuw leven met u in een godzalig leven mogen opstaan. Waarvan de doop getuigt. Maar dan eerst nog langs het open graf. Om daar het lichaam van moeder te begraven. En we willen u zo bidden dat u erbij bent. En dat ze uw troost en uw vrede en uw rust ook morgen mogen ervaren. Dat ze het mogen ervaren dat u een God bent van nabij. Die de trooster gegeven heeft. Die ons, die hen ook morgen bij zal staan in de omstandigheden van het leven. We willen u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We weten dat er nog heel veel gegijzelden zijn. We weten dat er nog heel veel families in onzekerheid zijn. Heer, we willen u bidden dat het bestand, ja, ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. En dat er meer rust komt en meer vrede komt. Heer, er is zoveel dood en verderf gezaaid aan beide kanten. We willen u bidden, Heer, dat u het licht van het evangelie laat zien. Steeds meer en meer. En dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat mensen zalig worden en voor eeuwig gered. Wilt u het maar doen, Heer? Wilt u dat uitwerken? Wilt u wijsheid geven aan wereldleiders, aan machthebbers, om de goede beslissingen te nemen? En als we bidden voor de vrede van Jeruzalem, weten wij dat die vrede pas werkelijkheid zal gaan worden als Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En tot die tijd blijven we er voor bidden. En zo hebben we hier veel te bidden en veel te danken. Te danken voor wie u bent en voor wat u gedaan hebt in de Heer Jezus Christus. En leer ons maar. In alles om een navolger te zijn van Jezus Christus, onze Heer. Uit genade. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. Johannes de Heer 5. Johannes de Heer 5. Al de weg leidt mij, mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt, keer op keer. Johannes de Heer, nummer 5. We gaan met elkaar een stukje lezen uit 2 Petrus, hoofdstuk 3. 2 Petrus, hoofdstuk 3. Thema voor dit moment is blijf verwachten, blijf verwachten. 2 Petrus 3, we lezen vanaf vers 11. Twee Petrus 3, vanaf vers 11. En daar lezen wij. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Blijf verwachten. Ik heb een stukje uit, die krijg ik elk jaar voor mijn verjaardag. Dat is echt zo'n standaard verjaardagscadeautje, misschien kent u dat. Maar ik vind het wel heel erg mooi, dat is de weetkalender. Wie kent de weetkalender? Een paar. Maar dat is een wetenschappelijk blad en er staan altijd heel veel leuke artikelen in. En al hebben ze ook een kalender gemaakt en elke dag, dan kun je zo'n stukje lezen. En bij de voorbereiding van deze woordverkondiging, van dit Bijbelgedeelte, moest ik aan dit stukje denken. En dat gaat over de uitbarsting van Laki. En daar staat dan, vulkaanuitbarstingen zijn indrukwekkend, maar kunnen het leven op een continent ontregelen. Erupties zijn ook mini-laboratoria. Ik heb altijd moeite met moeilijke woorden. Maar, ja. Wie het kan, mag het zeggen. Om te bestuderen hoe catastrofale processen verlopen in een zondvloedmodel, spelen deze processen vaak een belangrijke rol. En dat geldt ook voor de eruptie van Laki op IJsland in 1783. Deze vulkaan spuwde 7 maanden vuur. Een lavastroom van meters dik werd maar liefst 60 kilometer lang en bedekte een oppervlakte van 565 vierkante kilometer. En de gevolgen waren dramatisch. Vulkanisch stof blokkeerde het zonlicht en de gemiddelde wereldwijde temperatuur daalde met ongeveer 1 graad. Oogsten mislukten, duizenden dieren gingen dood en een kwart van de IJslandse bevolking kwam om van de honger. En toen was de IJslandse bevolking 50.000 mensen. Dus een kwart daarvan kwam om van de honger. En ook in Europa waren er veel slachtoffers te betreuren. Een gifwolk met zwaveldioxide en zwavelzuur doden in Groot-Brittannië maar liefst 23.000 mensen. En de winter van 1783-1784 ging de boeken in als een zeer extreme winter. In Nederland was het extreem koud en er was ijsgang op de Nederlandse rivieren. Het kruiende ijs maakte de dijken zwak. Toen het ijs in februari en maart smolt, veroorzaakte dat in het rivierengebied overstromingen. En dit staat bekend als de watersnood in 1784. Deze uitbarsting en haar gevolgen geven een klein inkijkje in het natuurgeweld dat vrij moet zijn gekomen tijdens en na de zondvloed. Maar wat het mij leerde, was dat het ook echt veel te zeggen heeft over datgene wat er straks gaat komen. Over de natuurgeweld waarover de Bijbel schrijft, we komen er zo meteen nog op, en wat dat voor gevolgen heeft voor het leven hier op aarde. Eén vulkaan, 7 maanden lang vuur spuwend. Vele mensen komen om door zwavelzuur, zwaveldioxide, of door de hongersnood. En allerlei andere dingen lopen niet zoals de mens verwacht had dat het zou lopen. En hoe zou het dan zo meteen gaan? We hebben een stukje gelezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde staat erboven. Maar er wordt natuurlijk ook wel heel veel gezegd over datgene wat er met de oude aarde en de oude hemelen gebeurt. En als we over het thema hebben blijf verwachten, dan zou ik willen spreken over zucht, tweede zicht en het derde en nu. En dat is meer praktisch van aard. Dus eerst zucht, dan zicht en dan en nu. Zucht, laten we daar eerst met elkaar over gaan spreken. Want de zucht, en dat hoorde ik vanmorgen ook in een dienst, of vanmiddag, begin van de middag. Het gaat dan niet zozeer omdat we allemaal moedeloos zijn geworden, om alles wat er gebeurt. Maar het gaat er wel om dat we zuchten, omdat we merken dat het niet gaat zoals het van oorsprong is bedoeld. En dat is op allerlei gebieden waarneembaar. En hier in dit gedeelte zie je het ook. Als je de Petrusbrief zou lezen, maar ook het derde hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, dan zie je ook dingen naar voren komen waarin je echt zou kunnen zuchten. Omdat het iets te maken heeft met de gebrokenheid van deze wereld, omdat het iets te maken heeft met de zonde van mensen. Nou, bijvoorbeeld, waar kun je dan om zuchten? Vers 3, dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En wat kun je daar wel eens van zuchten, dat je echt denkt van, zijn ze nou helemaal niet goed geworden? Dat je echt wel eens denkt van, hoe is het mogelijk dat je bepaalde theorieën, dat je bepaalde dingen verkondigt. En dat je erachter moet komen dat het alleen maar gaat over wat Petrus hier schrijft. Namelijk dat er gesproken wordt, dat er gewandeld wordt naar hun eigen begeerte. En dat zie je dan ook en dat hoor je dan ook. En dat zie je dan ook in datgene wat er gegeven moet worden bijvoorbeeld. Dat er zo'n klemmend beroep op wordt gedaan. En dat je, nou laat ik één voorbeeld noemen. Dat je dan mensen ziet die zoveel materiaal hebben, materie hebben, dat je denkt van wat een schrijnend contrast met datgene wat de Heer Jezus zegt, dat de Zoon des mensen geen steen heeft om zijn hoofd op te leggen. En dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat zijn grondpersoneel zowat bij de rijken der aarde horen? En dan gaat het over hun eigen begeerte. Datgene wat er in het hart opkomt. Ergens anders in de Timotheusbrief of de Thessalonicensbrief schrijft Paulus het ook. Dat er in het laatste der dagen mensen zullen komen die naar het gehoor spreken van wat men wil horen. niet meer wat de Bijbel leert. Want dat is achterhaald. Dat moet je soms via een kronkelweg tot je laten komen. Maar er wordt gekeken, wat wil de mens horen? En als het dan over het zuchten gaat, als ik daar dan over denk, dan moet ik echt wel eens zuchten. Dan denk ik van, mensen, kom op. Laten we vasthouden aan het woord. In alle gebrokenheid, met alle gebreken van onszelf ook, laten we vasthouden aan het woord. En laten we onze eigen begeerte als voor dood houden. Onze eigen processen, onze eigen denkbeelden als voor dood houden. Om dat woord van God door de Heilige Geest tot ons te laten komen. Zodat het ook iets teweeg brengt in ons leven. Dat wij steeds meer en meer het verlangen hebben om, vanmorgen gesproken over bekeringsvruchten voortbrengen, om ook echt vruchten van de bekering voort te brengen. Dat we het leven van de Heer Jezus Christus steeds meer mogen gaan leven. Dat is een van de punten waar je over zou kunnen zuchten. Een ander punt, ook hier uit de tekst, is dat er staat in vers 10. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. De hemelen, de hele kosmos zal vergaan, de elementen, zon, maan en sterren en de aarde en de werken. In de MBG-vertaling, je zegt het iets mooier dan de Statenvertaling, daar staat namelijk en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. God zal de aarde en de werken daarvan beproeven. En in Joël, als het dan gaat over de elementen, zon, maan en gesteunte, zegt Joël 4 vers 15, zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. Deze aarde en de hemelen, zoals wij die kennen, zullen vergaan. En we kunnen dan wel echt met elkaar geloven en bedenken, en ik geloof er ook 100% in de opname van de gemeente. En we kunnen zeggen dan tegen elkaar van, ja luister, we hebben de opname van de gemeente, we mogen uitzien, we mogen doorkijken, daar komen we zo meteen op, we mogen doorkijken. Maar let er wel op, lieve broeders en zusters, er zijn er velen die God nog niet kennen. En die zometeen wel door de oordelen van hem gaan. En dat is voor mij de andere kant van de medaille. Dat ik echt denk van, oh, dat is een zuchten voor mij. Ik weet dat God afrekent met het kwade. En dat God gaat afrekenen met het kwade. Maar als ik dan denk over dat de hemelen vergaan. Dat de elementen vergaan. Dat de aarde en de werken daarop vergaan. En wat vers 7 zegt. Ook heel treffend. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen, de mensen zonder God. En daarvan kan ik wel zuchten. En ik denk dat we dat allemaal wel kunnen doen. Als we kijken in ons gezin, in ons huwelijk, bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen, bij onze vrienden. Dat er mensen zijn die zonder God leven. En dan weten we dat we straks bij de Heer Jezus mogen zijn, maar dan is de andere kant. Dat we kunnen zuchten omdat er nog zoveel zijn die de Heer Jezus niet kennen. Die zijn verzoenend offer nog niet hebben aanvaard. En die nog godloos in deze wereld leven. Dat vind ik heel treffend wat er staat. Want in vers 9, dan gaat het over die vertraging van de belofte. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar dan zegt Petrus, maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En als ik dan nadenk over dat zuchten van mensen die God nog niet kennen, dan haal ik juist ook deze tekst me voor de geest. En dan denk ik van, oké, als ik lees in Gods woord dat God niet wil dat de mensen verloren gaan, dat God er alles aan doet om de mens bij hem te krijgen, straks ook door de oordelen heen, maar God is bezig om mensen te trekken, ook door de oordelen heen om de mens weer in het recht te zetten met zijn schepping, met zijn schepper. En dan denk ik van, hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in onze levens? Zijn wij zo bewogen met mensen dat wij zo nadenken van, Heere, hoe wilt u ons gebruiken? In die langmoedigheid die u ons laat zien, zodat u door onze levens heen werkt om andere mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat hoort voor mij bij dat zuchten. Ja, natuurlijk. We hebben een mooi zicht, komen we zo meteen op. Maar ook die andere kant, dat zuchten. God is ermee bezig, want God wil niet dat de mensen verloren gaan. Het zuchten treft ook nog op hele andere gebieden. En misschien heeft u het wel gelezen, maar ik heb hier het blad van Open Doors, de laatste. Dat is wel wat meer bekend, denk ik, hè, dan de weetkalender. Ja. Maar heeft u het ook gezien? Ik zal even erbij pakken. De ranglijst voor christenvervolging 2025. En er is dan uitgekomen dat er dit jaar echt wel een toename is. Want er zijn 380 miljoen broeders en zusters die lijden onder zware of extreme vervolging wereldwijd. En ik kan me nog herinneren dat het in 2024 360 miljoen waren. Dat betekent dat er zo'n beetje per dag tussen de 50 en de 55.000 zijn bijgekomen. Per dag. Onze broeders en zusters. En dan denk ik van, oh, hoe is het mogelijk? En ook daarin kunnen wij best wel eens zuchten dat we denken van, Heere, wat een aanvallen, wat een strijd als het gaat om uw kinderen. En dan hoeven we niet moedeloos te worden, want we weten dat God zijn kinderen in zijn hand houdt. En dat niets en niemand zijn kinderen uit zijn hand kan rukken. Maar als we dan de strijd zien, als we dan de strijd zien vanuit de duisternis, dan kunnen we wel eens zuchten en dan denken van, oh, wat een gebrokenheid, wat een ellende. Want wij hebben het hier ja, toch goed met elkaar. We zitten hier in een gebouw, het is lekker warm, maar ik ben ook wel eens in Ethiopië geweest en dan zie je gewoon dat de gaten gewoon in het dak zitten. En dan vraag je van, ja, waar komen die gaten vandaan? Ja, dan zijn er mensen die niet zo blij zijn dat wij hier zitten. Dan, of ze schieten, of ze gooien stenen, of wat dan ook. Dan denk ik van, moeten we eens voorstellen dat ook bij ons kan gebeuren. Dat er gewoon mensen staan, soms ook gewoon bij de uitgang staan en kijken waar je geweest bent. En hier gebeurt het niet, in Veenendaal ook niet, in Enschede ook niet. Maar er zijn zoveel broeders en zusters die in het geheim moeten samenkomen. Die niet zomaar mooie Johannes de Heer liederen uit volle borst kunnen zingen. Nee, daar zingen ze fluisterend. Om toch God te loven en te prijzen. Dat is de gebrokenheid ook van de schepping. En dat is de strijd die er is tussen het licht en de duisternis. Daar kun je van zuchten. Kun je echt wel eens naar God toe gaan en zeggen van, Heer, hoe lang nog? Wat een ellende. Een heel ander puntje is ook weer als het gaat om abortussen. En ik weet het, de reden waar de zwangerschap uit ontstaat kan soms heel schrijnend zijn. Maar als we ook kijken naar het aantal abortussen wereldwijd, in één jaar tijd 75 miljoen. Toen ik dat las, dat onwaarschijnlijk. 75 miljoen. En dan tussen de 30 en de 35.000 per jaar in Nederland. Tot 24 weken mag het. En vanmiddag in de gemeente waar ik naar luisterde, werd er gebeden voor een kindje, ongeboren kindje van 20 weken. Wat allerlei lichamelijke beperkingen lijkt te hebben. En er wordt gebeden voor het leven, terwijl dan aan de andere kant abortussen plaatsvinden. En ik besef het mij, want dat kan soms echt heel veel pijn en heel veel verdriet geven, ook bij degenen die een abortus hebben ondergaan. En wij moeten ze echt, als ze komen, ook met raad en daad bijstaan. We mogen hen niet zomaar veroordelen. We mogen met raad en daad bijstaan om mensen te brengen bij de Heer Jezus Christus. Maar je kan wel zuchten als je ziet wat de gebrokenheid er is. 70.000 moeders die sterven vanwege het feit dat de abortus op een onveilige manier gebeurt. Wat een dood. Wat een gebrokenheid. En dan kun je echt wel eens zuchten van Heer, hoe moet het verder? Ook in ons land, wat toch wel een van de meest vooraanstaande landen is. Als er dan gesprekken gaande zijn, juist ook over abortus, dat er dan gezegd wordt door een voorvechter van abortus op de vraag van ja, maar is het dan geen menselijk leven, het ongeboren leven, dat er dan gezegd wordt, ach, dat is niet relevant. Dan kan ik wel eens echt verdrietig worden. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk? Psalm 139 vers 13 tot en met 16 zegt, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij omgevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Dat is God. En ik heb het in mijn nabijheid meegemaakt, ook miskramen. Dat stellen miskramen kregen die juist ook vanuit dit zo'n tekstgedeelte zo de nabijheid van God ervoeren. En wisten dat zelfs het ongeboren leven door God gekend is. Wat mensen dan ook zeggen. In hun dwaasheid. Maar God kent het. Je kunt wel eens zuchten erover. En dan kun je doorgaan. Je kunt het hebben over de wetteloosheid die toeneemt. Gezag wordt niet meer geduld. En gezagsdragers gedragen zich wetteloos en normeloos. En dan krijg je de vraag over wat is nou waarheid. Ja, zoals we hier zitten. Stel, we zitten hier. Ik kan nooit zo heel goed schatten. We zitten hier met 50 mensen. Dat je dan 50 waarheden hebt. Want iedereen, ja, mag zijn eigen waarheid hebben. Dus wat is waarheid? En in zo'n maatschappij leven we vandaag de dag. Als jij je de ene dag dit voelt of denkt dat dit de waarheid is, nou ja, dan mag je dat vinden, dan mag je dat denken. Maar je mag dat niet meer zomaar zeggen dat een ander dat ook moet bedenken dat dat waarheid is. En het is net of je Pilatus, want dan moest ik aan dat tekstgedeelte moest ik denken, Johannes 18, daar staat dan op een gegeven moment dat Pilatus in gesprek is met de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus hem antwoord geeft. En dat Pilatus dan naar buiten loopt. Zo zie ik hem dan lopen. En dan nog één keer omdraait naar de Heer Jezus. En zegt van, wat is waarheid? Maar waarschijnlijk had Pilatus niet door dat die vraag anno 2025 heel cruciaal zou zijn. En heeft hij net gehoord wie de Heer Jezus is. Hij weet de waarheid. Maar hij gaat naar buiten en handelt helemaal niet conform de waarheid. En dat is natuurlijk ook wel iets. Staan wij werkelijk stil bij de goddelijke waarheid. Ook in onze levens. Dat wij echt hebben van, de waarheid die bij God vandaan komt, dat is de waarheid die wij aanbidden. Dat is een waarheid die van nature niet in de mens ligt. Dat is een waarheid die buiten onszelf gezocht wordt. Want Jezus Christus zegt, ik ben de waarheid. Dat kunnen we hier zeggen. En hier zullen we met elkaar allemaal eens zijn. Maar morgen op de werkvloer of in het gezin of in de familie, als je dat dan zegt, Jezus is de waarheid, ja, dan zeggen sommigen weer van, nou, dan moet je iets minder fel zeggen, dan moet je iets minder radicaal zeggen. Maar de waarheid blijft de waarheid. Maar durven wij nog die waarheid van God te leven, ook in ons eigen leven? Durven wij onszelf te onderwerpen aan de waarheid? Als ik naar mezelf kijk, zucht ik wel eens. Dan denk ik van, oké, soms ben ik ook Pilatus. Ik ken de waarheid. Maar ik handel niet altijd conform de waarheid. En wat is het dan geweldig mooi om te mogen weten dat ik weer terug mag komen bij de waarheid. En dat ik weer mij onderwerpen mag aan de Heer Jezus Christus om in zijn waarheid te leven. En we kunnen doorgaan, hè? Met het toenemende antisemitisme, met de oorlogen, met het natuurgeweld, met het verschil tussen arm en rijk. Ook zelfs in de kerken. De kerk hier in het Westen over het algemeen heel rijk, terwijl de kerk in bijvoorbeeld Afrika of in Tweede Wereldlanden heel weinig heeft. Hoe is dan onze mededeelzaamheid? Hoe is ons medeleven? Juist met die broeders en zusters die misschien helemaal niets hebben. En die ongelijkheid, als je daar verder in verdiept en als je daar stil van wordt, dan kun je ook wel eens zuchten. Wat een gebrokenheid. Wat een ellende. De rampzalige gevolgen van de mens als het gaat om natuurbeheer. Omdat de mens niet meer weet wat rentmeesterschap is. En de natuur zucht in al haar vaten. En dan kun je doorgaan. En zo kunnen we bij onszelf ook aanvullen. Als we het hebben over dat eerste punt, zucht. Dan zou je dat aan kunnen vullen met van alles en nog wat. Maar weet u wat ik zo bijzonder mooi vind? Dat de Bijbel ons leert, ook in het leven van de Heer Jezus Christus. Want wat heeft Hij geleden hier op aarde? Wat is zijn leven een gang geweest van neergaan? Een zucht geweest. Hij werd mens. Maar dwars door het oordeel heen is hij verheerlijkt en zit hij nu op de rechterstoel naast God. En zo mogen ook wij weten dat door het oordeel heen, God opnieuw zal beginnen. En dat is in principe, en ik hoop dat het met ons allen gebeurt, is dat wij ook weten dat ons oude leven geoordeeld is. Dat ons oude leven dood is. En dat wij in een nieuw leven met Christus mogen leven. Daar getuigt ook de doop van. Dat je het oude leven achter je laat. Dat het ondergaat in het watergraf en dat je met Christus in een nieuw leven mag opstaan. Maar over het oude leven, dat is geoordeeld, dat is veroordeeld. Het oude leven wordt niet opgeknapt. Ja, sommige mensen zijn er heel druk mee, dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd. Sommige mensen zijn er heel druk mee om het oude leven op te knappen. Maar het oude leven, de Bijbel leert, dat moet je als voor dood houden. Daar is het oordeel van God over gekomen. Het doodvonnis is daarin voltrokken. En als je in Christus gelooft, mag je weten dat je in Hem geplaatst bent en in Hem mag leven en door Hem mag leven en voor Hem mag leven. Dat het nieuwe leven, dat is alleen maar gericht op de Heer Jezus Christus. Dat is ook het werk van de Geest, die ons alleen maar wil richten op de Heer Jezus Christus. Ons alleen maar wil wijzen op het kruis op Golgotha, waarop het oordeel gekomen is op de Heer Jezus Christus. Hij heeft al onze zonden, onze dood heeft Hij gedragen, zodat wij in Hem nieuw leven hebben ontvangen. En dat is genade. En daarom vind ik het zo bij het kruis, dat vind ik zo geweldig mooi. Als mensen het hebben over Gods liefde, dan wordt er heel vaak een beetje een lieve God voorgesteld. Ja, God is liefde. Ja, maar Gods liefde werd namelijk zo duidelijk aan het kruis op Golgotha. Waar het oordeel van God kwam tot in zijn volheid op de Zoon. En waarin de genade van God uitvloeide vanuit de Zoon. Naar een ieder die het offer van de Heer Jezus aanvaardt. O, welk een vreugde, vreugde, vreugde. O, welk een vreugde, een kind van God te zijn. Dat is het, dat is het. Het oordeel en genade, het oude waarin we zo zuchten, is voorbij. Is voorbij. We mogen in dat nieuwe leven met de Heere Jezus leven en zicht krijgen op datgene wat Hij heeft beloofd. Waarover dit stuk ook weer zoveel mooie dingen zegt. Zoveel mooie dingen. In vers 13 staat het zo geweldig mooi. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Jesaja 66 vers 22 zegt dat zo. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heer. Die ik ga maken. En het is vanavond zo dat God in zijn almacht, in zijn grootheid, tot ons zegt, ik geef je zicht, want ik ga het maken. Dwars door het zuchten heen, geeft hij het zicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Ik vind dat zo mooi in Psalm 102. Wil ik een stukje met u lezen, Psalm 102. Dan staat het in vers 26, Psalm 102. Vers 26. U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij allen zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. God, lieve mensen, God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. En dat is zo geweldig mooi. In het duizendjarige rijk, waar de Heer Jezus Christus zal gaan regeren, geloof ik dat God al een grote voorproef geeft op de gerechtigheid die dan daarna zal gaan komen. Want Jesaja 53 vers 11 heeft het over de rechtvaardige. En de rechtvaardige is de Heer Jezus. En Hij zal koning zijn. Vanuit Jeruzalem zal Hij over de hele wereld gaan regeren. 1000 jaar lang. Dan zal Hij in zijn volheid, in zijn volmaaktheid, het recht van God hanteren. Er zullen nog in het 1000-jarige vrederijk zondaren zijn, jazeker. Er zal nog zonde gedaan worden. Maar Christus zal het recht van God laten zien. En op de berg Sion, staat er dan in Jesaja 2 keer, op de berg Sion zal zo'n volkomen harmonie zijn, dat daar de wolf en de lam tezamen zullen weiden. En dat de jongeling zijn hand zal steken in het hol van een giftige adder. Er zal niets gebeuren. In de nabijheid, in het machtscentrum van de Heer Jezus Christus. En Hij zal het recht hanteren. Hij zal straffen, Psalm 101 zegt het. Hij zal straffen degene die in openbare zonde leven. In Jeruzalem, maar ook op andere gebieden. Hij is de rechtvaardige. Hij weet wat het is dat alle zonden op hem terecht zijn gekomen. Dat hij degene is die de zonde gedragen heeft. En hij duldt als de rechtvaardige geen zonde. En wat is het dan geweldig om dan te lezen, hier ook in Petrus, dat er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, hemelen hè, en een nieuwe aarde zal komen waar gerechtigheid woont. En Paulus schrijft het, waar God alles zal zijn en in allen. Een totale harmonie, en we kunnen daar natuurlijk heel veel over hebben, over hoe dat er precies zal uitzien, dan noem maar op. En dan kunnen we kijken van wat zegt dan de Bijbel eventueel ervan. Maar het is zo dat de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde een totale eenheid zal zijn waar het recht van God heerst. Waar het recht van God aanwezig zal zijn. Waar de zon en de maan niet meer nodig zijn om licht te geven, want God is het licht. Ja, en hoe dat precies dan is, het lijkt me zo geweldig mooi. Om daar te zijn, en wij als de bruid van de Heer Jezus Christus, om daar te zijn, in de nabijheid van God, waar we zien dat het recht van God de hele nieuwe schepping, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde vervolmaakt. God is alles. Dat zegt Openbaring 21 ook, hè? Vers 1 en 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Sommigen denken dat de nieuwe aarde, dat de oude aarde met vuur helemaal gereinigd wordt. Maar als ik de grondtekst lees, dan ik heb het laatst ook weer in verdiept aan de hand van een boek van wat uitgegeven is ook bij het Zoeklicht. Dan kom ik wel steeds meer tot de overtuiging dat er echt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Een nieuwe aarde. Die God maakt. Ik zal maken. En dan staat er zo in vers 5. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En ik heb vaak tegen u gezegd. Hè, en dan staat in Openbaring 21 vers 5 en Openbaring 21 vers 6. Zegt, het is geschied. God gaat het doen. Dat is het zicht. Dat is het zicht wat we mogen hebben. En als we dan gaan kijken wat er daarvoor gebeurt. Het eerste wat nu gaat gebeuren in die heilsfeiten is dat de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt opgenomen. Dat is volledig mijn overtuiging. En dat bestaat uit Jood, gelovige Jood en gelovige heiden. Paulus zegt in Efeze 2 dat die twee samengevoegd zijn en er iets nieuws is ontstaan. Er is een nieuw lichaam ontstaan. Dat is het lichaam van de Heer Jezus Christus. En we zullen hem straks ontmoeten in de lucht. En voor eeuwig bij hem zijn. Daarom zegt Paulus ook, vertroost elkaar met die woorden. Vermaand, zegt de MBG, vermaand elkaar met die woorden. Ben je ermee bezig? Dat je straks de Heer Jezus mag ontmoeten? Hoe kort zal zijn komst voor ons aanstaande zijn? En dan zullen we hem tegemoet gaan in de lucht om dan voor altijd bij hem te zijn. Die ons zo lief en dierbaar geworden is. Die ons voor ons aan het kruis is gegaan. Die voor ons de zonde heeft gedragen. Die onze duisternis heeft gedragen. Die de zonde macht over ons leven heeft verbroken. Hem zullen we zien. In al zijn majesteit, heerlijkheid, grootsheid. Zullen hem zien. Dat alleen al. Dat is natuurlijk een geweldig zicht wat de Bijbel ons geeft. En tot slot dit. Ons leven nu. Ons leven. Petrus zegt het hier in vers 11. Hè? Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? In heilige levenswandel en godsvrucht. Dat je je leven afzondert, heiligt om het leven voor God te leven. En om het zo te leven dat in jouw leven vruchten voor God zichtbaar zijn. Vruchten voor God. En dat kan alleen maar op het moment dat je ook werkelijk een relatie hebt met de Heer Jezus. Vanmorgen gesproken in Emmeloord over en de vraag aan elkaar gesteld. Ben je een kerstboom of een kersenboom? Grappig, hè? Een kerstboom is gewoon een dode boom. Ik bedoel, die hebben heel veel mensen opgesmeurd met allerlei ballen en een piek en weet ik veel wat ze er allemaal in hangen. Maar dat is gewoon mensenwerk. Er zit helemaal geen leven in, de wortels zijn afgesneden. Maar een kersenboom heeft zijn wortels diep in de grond. Krijgt daar de voeding uit, die stuwt hij door die stam, door de takken, naar de bladeren, naar de vruchten. En dan groeien kersen aan. Eetbare kersen. Mijn ouders hadden er twee in de, bij ons, toen ik nog jonger was, hadden mijn ouders er twee staan. Nou, het was voor ons altijd een race tegen de klok. Of wij hadden de meeste of de vogels. Wij wonnen wel ook best wel veel hoor. We verzonnen allerlei dingen om die vruchten maar bij ons te krijgen en niet naar de vogels toe te laten gaan. Maar dat was zo lekker. Zo geweldig. Je had zo'n dikke rode kers, pakte je uit die boom, die at je en het was gewoon heerlijk. Nou moet je je eens voorstellen dat je zo'n bal uit zo'n boom pakt en daar aan gaat lopen kauwen. Doet je pijn. Het is hard. Het is wel de vraag. Zijn wij in ons leven nou zo doordrenkt van de nieuwheid van het leven van de Heer Jezus, dat we, omdat we zo gefundeerd zijn, zo geworteld zijn in de Heer Jezus, dat ons leven zo vol is van die vrucht van de bekering, zo vol is van het werk van de Geest, dat Jezus Christus zichtbaar wordt in ons leven. En dat mensen, als ze van ons proeven, onze woorden, onze daden, ze zien het, ze proeven het, ze ervaren het, dat ze echt een ervaring hebben met de Heer Jezus. Omdat we ons leven hebben afgezonderd, hebben geheiligd. We willen vrucht dragen voor Hem. En als je bezig bent met je oude leven, als je de Heer Jezus nog niet kent, als je nog niet hebt wortel geschoten, nog niet bekeerd ben, of dat je leeft in je oude leven, nou dan krijgen mensen te maken met een bal uit een kerstboom. Ja. Dat is niet alles. Het lijkt mooi. Maar als je er goed naar kijkt, is het gewoon eigen werk. Je proeft niet echt het leven. Je ziet niet de glans en de heerlijkheid van Christus. En daarom, godvruchtig leven. Dat je vrucht draagt voor God. En het andere is, in vers 12. U die de komst van de dag van God verwacht en ernaar verlangt. Dat is zo, als je dat heilige leven hebt. Die heilige levenswandel, dat afgezonderde leven, vanuit je nieuwe leven wil leven voor God. Omdat je gericht bent op Hem. En zegt van, Heer, ik wil mijn leven leven voor U. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat je die vruchten voortbrengt. Dan is één van de dingen die mensen in je gaan zien, dat je het gaat verwachten. Dat je zicht hebt. Dat je hier op aarde kan zuchten. En dat je te maken hebt met gebrokenheid, met de zondigheid, ook van je oude eigen bestaan. Maar dat je het zicht hebt, dat je verwacht. En dat je verwacht met een verlangen. Omdat je weet van wat God heeft gezegd, dat doet Hij ook. Dat gaat komen. Je verlangt ernaar. Je hele leven is erop gestoeld. Je hele leven leunt er als het ware naar. Het is net alsof je klaarstaat voor een hardloopwedstrijd. Zo vaak heb ik het niet gedaan. Maar in een hardloopwedstrijd dat je echt ernaar verlangt om te starten. Om Hem te zien, om Hem te ontmoeten, om naar Hem toe te gaan. Je bent zo verlangend, zo verwachtingsvol. Dat heeft alles te maken met op het moment dat je vruchten draagt voor God. Dat je je leven hebt afgezonderd. Hoe meer je je leven afzondert. Hoe meer je gericht bent op de Heer Jezus Christus. Hoe meer je naar Hem verlangt. Dan word je niet levensmoe. Maar dan ben je hier heel verantwoordelijk bezig met de dingen die God van je vraagt. Omdat je wil dat zoveel mogelijk mensen samen met jou in de startblokken gaan staan. Om straks de Heiland te ontmoeten. Vol verlangen. En dat brengt me bij het laatste tot slot in vers 14. Daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u. Om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden. Beijveren is een beetje een oud woord, maar betekent je moet je haasten, je moet je spoeden. Je moet ermee bezig zijn. Je moet niet zomaar tijd verloren laten gaan. We mogen elkaar aansporen. Laten we elkaar beijveren om smetteloos, om onbevlekt voor Hem bevonden te worden. Door Hem gevonden worden. O, als Hij terugkomt, dan vindt Hij ons vol verwachting. Dan vindt Hij ons vol verlangen dat wij hier onze verantwoordelijkheid op de aarde nemen. O, dat zullen we doen, Heer, in Uw kracht. Door de leiding van Uw geest op grond van Uw woord. Maar Heer, laat ons in uw naam vrucht dragen. En laat onze vruchten gegeten worden, zodat meer mensen Jezus kennen. Dan wordt voor velen zuchten een zicht op Gods woord, Gods belofte, die in Christus ja en amen zijn. Amen. We gaan samen de Heere God danken en bidden. Heere, wat een voorrecht. Wat een geweldig voorrecht. Dat u ons zicht hebt gegeven. En niet zomaar. Hoopvol, verwachtingsvol, vol van de Heer Jezus. Het is zo geweldig, Heer, om u te kennen. Het is zo geweldig dat dwars door ons zuchten heen u met uw woord blijft komen om ons te bemoedigen, om ons aan te sporen om voor u te leven. We zijn u dankbaar, Heer, dat we er zo over na mochten denken, dat we elkaar mochten aansporen om te blijven verwachten, om niet achterover te gaan zitten, maar om echt ons te beijveren, te haasten, te spoeden, om ons klaar te maken om u te ontmoeten. In de wetenschap dat u het bent die ons klaarmaakt door de werking van uw geest, door de werking van uw woord. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat we u kennen en dat we mogen weten dat omdat wij gestorven zijn aan onszelf, dat we mogen weten dat we eeuwig leven in u hebben ontvangen. En als hier nog iemand is die u niet kent, Heer, laat het dan zo zijn dat hij of zij niet weggaat voordat hij of zij zijn hart aan u heeft gegeven. Wilt u dat bewerken door uw geest? U wilt zekerheid geven. U bent geen God van onzekerheden. Als we naar allerlei andere religies kijken, zelfs het religieuze christendom, dan hebben we zo vaak te maken met allerlei onzekerheden. Maar, en dat staat zo mooi in uw woord geschreven, opgetekend door Paulus aan zijn geliefde zoon Timotheus, waarin hij zegt, Christus is onze hoop. En wij danken u dat Christus onze hoop is geworden. En dat wij mogen weten dat wij in hem en door hem en voor hem mogen leven. Ga zo met ons mee, wil. Datgene wat we vanavond met elkaar besproken hebben, wilt u dat echt doorwerken door uw geest in onze harten. Dat het ons opbeurt om in uw vreugde te leven, telkens weer opnieuw. En laat het zo zijn, dat de vruchten vanuit ons leven, die godsvruchten vanuit ons leven, gegeten worden door anderen, zodat ze Jezus Christus proeven en zijn heerlijkheid zien. Wilt u het maar doen? Uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 82. Zouden wij ook eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt? We zingen na de zegen nog Johannes de Heer 69 vers 1 en 6. 1 en 6 van Johannes de Heer 69. Eens als de bezuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Laten we in die mogelijk gaan staan, zodat we de zegen van de Heer ook mogen ontvangen. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En daarom de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader in de hemel en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen, totdat wij hem zien, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wens u allen wel thuis en een gezegende zondagavond.